Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan verder met het voorlezen uit het boek Het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. Het verhoor van Bernadette door commissaris Jacomet is beëindigd en hij is geen stap verder geraakt met zijn vragen en hij staat op. Bernadette verroert geen ven. Hij begeeft zich namelijk naar de voordeur waar men met de vuisten oprammelt. De menigte heeft François Soubirous tot in de voorste rij geduwd. Ze hebben het recht niet haar zonder jou te verhoren. Ga er naartoe als je van je dochter houdt. François is zelf ook een en al vuur geworden. Hij houdt van haar, van zijn dochter. Ze zullen niet kunnen zeggen dat hij haar niet weet te verdedigen. Plotseling gaat de deur open. Daar staat hij oog in oog met de commissaris. Hij is binnengegaan met het vuur van zijn emoties. Maar de deur is achter hem dichtgeslagen. Hij bevindt zich alleen tegenover Jacomet, met zijn ervaring van arme schooier, die weet dat onschuldig zijn niet genoeg is om aan de gevangenis te ontsnappen. De baskenmuts die hij beleefd heeft afgenomen, draait tussen zijn verlegen handen. Zijn eis gebeurt nederig en beleefd. Ik ben de vader van het meisje. Jacomet doet nog vriendelijker. Zo, vader Soubirous, ik ben blij u te zien. Ik was juist van plan u te laten halen, want die komedie kan zo niet doorgaan. U lokt de mensen naar u toe. Maar ik weet er nu alles van. Het meisje heeft er genoeg van. Ze heeft het mezelf gezegd. Ze is het zat dat u haar dwingt daar naartoe te gaan. Haar dwingt? Maar wij hebben alles gedaan om het haar te beletten. Dan moet u maar eens horen wat ze mij tenslotte onder tranen verteld heeft en wat ik hier op dat papier heb opgeschreven. Papa en mama staan aan de andere kant. U moet ze verbieden dat ze mij dwingen om naar de grot te gaan. Ik heb er genoeg van. Ik wil er niet meer naartoe. François kijkt angstig naar dat papier dat er net zo uitziet als dat waarmee hij nog geen jaar geleden de gevangenis ingestuurd is, zonder dat hij er ook maar één woord van kan lezen. De commissaris duwt Bernadette, die protesteert, opzij. Het is nu een zaak tussen hem en haar vader. Maar goed, vader Soubirous, wat mij betreft, wil ik u best geloven, maar het is aan u om te bewijzen dat u eerlijk bent. Verbied Bernadette naar de grot terug te gaan. Bescherm haar tegen al die mensen die achter haar aanschokken, en dan is alles afgelopen. François Soubirous is verzoeningsgezind. Het is echt waar dat wij het moe zijn ons huis altijd vol mensen te zien en dat we alles gedaan hebben om haar te beletten er naartoe te gaan. Met uw bevel bewijst u mij een dienst. Ik hou mijn deur dicht voor de mensen en het kind gaat niet meer naar de grot. Hij is blij dat hij zijn dochter heeft teruggekregen en Jacomet ook dat alles weer eens op zijn pootjes is terechtgekomen. Bernadette vertrekt zoals ze was binnengekomen, allerminst uit het veld geslagen. De commissaris, die iedereen imponeert, heeft haar niet geïntimideerd. Zijn probeerseltjes, al die keren dat hij zichzelf tegensprak, en zijn woede-uitbarstingen, daar moet ze nu om lachen. Tegen Dominiquette Cazenave, die haar vragen stelt als zij het cachot binnenkomt, zegt ze lachend. Hij beefde. Hij had een bolletje op zijn pet dat rinkelde. Geen verschijning. Maandag 22 februari. De volgende dag staat Bernadette opnieuw voor haar problemen. 'S morgens voelt ze zich gedrongen om naar de grot te gaan. Het is nee. Bernadette probeert te gehoorzamen, zoals gewoonlijk. Maar ze is er niet gerust op, want ze heeft beloofd 14 dagen te komen. Geen enkele redenering stelt haar gerust. Ze zegt, dan moet ik wel ongehoorzaam zijn, aan u of aan dat, aan Aquero. Zij doet zichzelf geweld aan. De overste die haar door de commissaris opgebracht heeft gezien, feliciteert haar dat de carnavalskolder nu afgelopen is. De spotternijen van de schoolkameraadjes gaan gewoon door. Maar dat is allemaal niets vergeleken bij de innerlijke verscheurdheid. Nooit is gehoorzaamheid haar zo zwaar gevallen als die eindeloze morgen. Na het karige middagmaal gaat zij terug naar school. Maar als ze op de drempel van de portiek is gekomen, laat een innerlijke kracht haar op haar schreden terugkeren. Ze maakt rechtsomkeer. Haar schreden brengen haar langs de kortste weg naar de Massabielle. Ze daalt de helling af naar de molenwijk van haar kinderjaren en neemt links de weg van Pij de Piske, voet van de visvijver, tussen de burcht en de gave. Men volgt haar. Sympathisanten, maar ook de gendarmen die op haar terugkeer naar school gelet hebben. Bernadette is ongerust. De ongehoorzaamheid verscheurt haar. Bij de oude brug blijft ze staan. Ze heeft geen kaars zoals de vorige keren. Tante Bernarde laat die van tante Lucille halen. Intussen heeft de wachtmeester zich bij de gendarmes gevoegd. Hij haalt zijn schouders op over de zo snel geïmproviseerde samenloop van mensen. Dat ze ons in de 19e eeuw nog aan zulk bijgeloof willen laten geloven. Daar is Bernadette op haar gebruikelijke plekje voor de rots, maar naast haar wachtmeester Dangla. Hij herhaalt met steeds meer ironie, zie je haar? Zie je haar? Je ziet net zoveel als ik. Bernadette zwijgt. Voor hen die de vorige dagen ook bij de grot waren, is het duidelijk dat er niets gebeurd is. Ze heeft haar rozenhoedje gebeden, zonder dat haar gezicht veranderd is. Geen enkel licht heeft de duisternis voor haar doorboord. Haar nood boezemt medelijden in. Tante Bernarde dooft de kaars en neemt haar mee. Ze laten haar rusten op de Savie-molen, net als de 14e februari, zoals ze zich vaag herinnert. De wachtmeester triomfeert. De randen van mijn hoed hebben de verschijning verjaagd. Het commentaar is van allerlei aard. Het is allemaal onzin, zeggen de mensen. Het komt door de gendarmen, zeggen anderen. De tijd was verstreken. Die laatste uitleg, daar kunnen de gelovigen, zoals men ze begint te noemen, het mee eens zijn. En Bernadette zelf zegt stilletjes, ik weet niet waarin ik tegenover haar tekortgeschoten ben. 'S avonds glipt ze voor de tweede maal naar de biechtstoel van kapelaan Pomian. Zij legt hem haar gewetensconflict voor. En hij lost het in geweten op. Op grond van, ik weet niet wat voor innerlijke ingeving. En hij zegt, zij hebben het recht niet het jou te beletten. Dat recht is op hetzelfde ogenblik het punt van gesprek voor de autoriteiten. Wachtmeester Danglas, procureur Dutour en burgemeester Lacadet zijn in vergadering bijeen. Er is geen wettelijke basis voor het verbod, merkt de laatste op. De openbare mening is voor het meisje en men zou niet nalaten op ons de eerste steen te werpen als wij tegen haar zouden optreden. Wij moeten natuurlijk surveilleren, maar onderdrukken zou verkeerd zijn. Deze gematigde opvatting krijgt de overhand. De onontwarbare knoop is doorgehakt voor Bernadette. Zevende verschijning, dinsdag 23 februari. 23 februari is Bernadette 's morgens om 5:30 onderweg. Bij de grot is er haast een hele menigte, ongeveer 150 personen. Voor het eerst ziet men er tussen de baskenmutsen en de capulets ook de hoeden van de dames en heren van de betere stand bij, met inbegrip van de intelligentsia die normaal bijeenkomt in Café Français. Dr. Dozou, advocaat Dufault, gemeenteraadslid, en Jean-Baptiste Estrade, die aanwezig was bij het verhoor van eergisterenavond door de commissaris. Eigenlijk wel geïnteresseerd, doch verlegen met zijn figuur, is hij alleen maar gekomen op aandrang van zijn zus Emmanuelite en vriendinnen, die verteerd worden door een reeds hevige nieuwsgierigheid. Wat hem betreft, komt hij als gedienstige galant, want jonge dames van goede familie vertonen zich in die tijd niet alleen, maar hij is sceptisch. Ironisch op de heenweg is hij bij het teruggaan geestdriftig. De vervoering heeft hem eronder gekregen. Ik heb Rachel gezien in de Schouwburg van Bordeaux. Ze is magnifiek. Maar ze haalt het niet bij Bernadette. Dat kind staat tegenover een bovennatuurlijk wezen. Zijn bekering komt het nieuws en de geloofwaardigheid van de verschijning ten goede. Maar Aquero blijft nog altijd zwijgen en Bernadette kent nog altijd haar naam niet. Achtste verschijning, woensdag 24 februari. Woensdag de 24e kost het haar moeite haar plaats te vinden in een menigte van ongeveer 300 personen. Na het rozenhoedje, in extase, gebeurt er iets nieuws. Zij gaat op de knieën 1 of 2 passen naar voren en schijnt met haar gezicht op de grond te vallen. Haar tante Lucille, 18 jaar, slaakt een kreet naast haar en valt in zwijm. Bernadette rilt. Zij heeft zich zojuist languit op de grond uitgestrekt en de grond gekust op verzoek van de verschijning. Ze keert tot de werkelijkheid terug om te zeggen: Tont, n'y a pas peine. Maar de verschijning is verdwenen. Zij heeft vandaag een nieuw woord uitgesproken dat zij herhaald heeft. Boetvaardigheid. Zij heeft gezegd: Bid God voor de bekering van de zondaars. Vervolgens heeft ze Bernadette een boetedoening gevraagd. Ga de grond kussen uit boete voor de zondaars. Dat was het gebaar dat Bernadette geprobeerd heeft en dat zoveel indruk heeft gemaakt op tante Lucille. Donderdag 25 februari. Nog troebel water. 25 februari begint de toevloed al om 2 uur 's nachts, want goede plaatsen van waar men iets ziet zijn weinig talrijk. Heel de nacht door wordt er in de stad op schotten en luiken geklopt. Vrienden waarschuwen hun vrienden. Bij aankomst van de zieneres zijn er 350 personen. Bernadette bidt het rozenhoedje, in extase, zoals gewoonlijk. Vervolgens geeft ze Eleonore Perard, haar buurvrouw, de kaars en haar witte omslagdoek en hervat ze het de vorige dag onderbroken gebaar. Ze kruipt geknield de helling op, die omhoog gaat tot achterin de grot. Van tijd tot tijd kust zij de grond. Het is verbazend hoe behendig zij zonder moeite voortgaat over die keien. Men maakt plaats voor haar. Men kijkt de ogen uit wat er gaat gebeuren. Bernadette is onder de gapende kloof in het gewelf gekomen. Die verticale schoorsteen die verbinding geeft met de nis van de verschijning. Zij houdt stil. Haar lippen bewegen. Maar zoals altijd bij deze gesprekken, die gericht zijn naar een andere wereld, hoort men de klank van haar stem niet. Bernadette schijnt ergens mee in te stemmen. Vervolgens ziet men haar teruggaan, nog altijd op de knieën, naar de gave. Daar houdt iets haar tegen. Ze draait zich om naar de nis en vertrekt in omgekeerde richting, rechtop ditmaal. Zij gaat omhoog tot achterin de grot. Op het punt gekomen waar de onderkant van het gewelf samenkomt met het hellend vlak van de morene, bukt zij en zoekt met haar ogen iets waarvan men niet weet wat het is. Ongerust komt ze weer naar beneden, kijkt opnieuw naar de holte daarbinnen, gaat weer omhoog en bukt zich ditmaal naar de grond. Kijkt met afschuw naar de modderige bodem, die doordrenkt is met water, werpt een verwarde blik op de spleet, graaft met haar rechterhand in de bodem en maakt een putje, een kleine kloot, zoals ze in Lourdes zeggen. Uit die holte schept ze een soort roodachtig slijk, brengt het naar haar gezicht, werpt het vol afschuw weg en begint opnieuw. Ze zou van dat vuile water willen drinken, maar haar weerzin is te sterk. Pas de vierde keer slaagt ze erin. Ze eet vervolgens onkruid met gelopte bladeren dat achter in de grot groeit. Goudvijl. Wat doet ze toch? Men begrijpt er niets van. Wanneer ze terugkomt met haar gezicht vol slijk, heerst er algemene consternatie. Ze is hek, mompelt men. De vrienden die door het enthousiasme van Estrade meegesleept waren om het evenbeeld van de een maand voordien overleden beroemde Rachel te aanschouwen, verhelen hun onthoocheling niet. Elfrida Lacrampe, de dochter van de stadhouder, wier woede haar de taal van de koetsiers van haar vader in de mond geeft, barst uit. In plaats van Rachel hebt u ons meegenomen om naar een vuile strontmeid te kijken. Estrade weet niet wat hij moet zeggen. Zijn vurigheid is bekoeld. Hij geeft toe. Ik ben zelf ook uit het lood geslagen. Ik begrijp er niets van. De discussie zal 's avonds in Café Français hervat worden. Hij zal er een povere figuur slaan. Aan hen die er naar vragen, legt Bernadette uit. Aquero zei me: ga drinken aan de bron en was je er. Daar ik geen water zag, ben ik naar de gave gegaan. Maar ze gaf mij een teken met haar vinger dat ik onder de rots moest gaan. Ik vond er een beetje water dat net modder was. Zo weinig dat ik er nauwelijks iets van in de holte van mijn hand kon nemen. Driemaal heb ik het weggegooid, zo vuil was het. De vierde maal kon ik het. Maar waarom heeft ze jou dat gevraagd? Dat heeft ze me niet gezegd. En dat onkruid dat je gegeten hebt? Bernadette weet er geen antwoord op. Weet je dat ze denken dat je gek bent, dat je zulke dingen doet? Voor de zondaars, antwoordt Bernadette slechts, herhalend wat ze in haar extase gehoord heeft. De zondaars, de zonde, is het dan zo erg? De blik en de toon van Bernadette openen horizonten. Er zijn mensen die 's middags teruggaan naar de grot. Ze kijken naar dat gat, zo groot als een soepterrine, dat Bernadette gegraven heeft. Eleonore Perard plant een stok in die kuil modderwater. Ze neemt het geluid waar van stromend water. Anderen proberen net als Bernadette te drinken. Het water borrelt steeds verder op en wordt helderder naarmate men verder graaft en eruit put. Modder die verandert in zuiver water. Men begint die boodschap die de bekering van de zondaars vraagt te begrijpen. Er gaan 2 flessen naar de stad, die eerste dag al. Jeanne Monta brengt er 1 naar haar zieke vader. Daar moet je van drinken, van dat water, denkt ze. De andere wordt meegenomen door de zoon van de tabakskioskhouder. Die jongen had een lap voor zijn oog. De volgende dag had hij die niet meer, wordt waargenomen door Jacquette Pijn, de zuster van de kapelaan die hem had zien putten. Bij meneer de procureur. Diezelfde avond meldt zich een politieagent aan het cachot. Meneer de procureur des keizers verzoekt Bernadette Soubirous hedenavond om 6:00 voor hem te verschijnen te zijnen huize. François Soubirous is op de grote markt van Tarbes met een wagen van Cazenave. Wat te doen? Louise neemt huilend haar toevlucht tot neef Sajou. Hij was aan het werk in de steengroeven van Ger. Hij snelt naar huis en trekt zijn zondagse pak aan. De procureur woont 300 meter verder in huize Claverie, de huidige pastorie van Lourdes. In de rue Marcadalouze, thans rue de Bannière. Met een argwanend oog onderzoekt hij de struise knaap die zich samen met de twee vrouwen aandient. Bent u haar vader? Nee, een oom van haar en hun huisbaas. Kom binnen, Bernadette, met uw moeder. U kunt hier wachten. Het gebaar laat Sajou voor de ingang genageld staan en de deur gaat dicht. Het verhoor verloopt volgens de regels, zoals dat van de commissaris, maar minder levendig. Procureur Dutour is een nauwgezet intellectueel. Hij heeft niet die sluwe vindingrijkheid van Jacomet. Hij verschilt zich achter zijn functie en zijn bedeesdheid om de beklaagde te imponeren. Maar nog de sfeer van de rechtbank, nog de plechtstatige inktpot maken veel indruk op Bernadette. De procureur is goed begonnen, met afstand, methode en gezag. De antwoorden van Bernadette sturen zijn voorbereidselen in de war. Hij raakt de draad kwijt. Dat is zijn zwakke punt. Het enige van die onkreukbare man, maar de rapporten van zijn superieuren brengen het ongenadig aan het licht en zijn minuten getuigen ervan. Bernadette lacht als ze ziet dat hij naast het gat van de inktpot steekt. Hij heeft al zijn middelen uitgeput om verzinsels, geëxalteerdheid, belang of andere klassieke drijfveren bij dat soort zaken op te sporen. Hij probeert er een eind aan te maken. En nu beloof je me niet meer terug te gaan naar de grot. Ik heb beloofd er 2 weken lang naartoe te gaan. Die belofte aan een dame die niemand ooit gezien heeft, telt niet. Daar mag je je niet aan houden. Ik voel me veel te blij als ik erheen ga. Vreugde is een slechte raadgeefster. Luister liever naar de zusters die je gezegd hebben dat het een zinsbegoocheling is. Ik word meegesleept door een onweerstaanbare kracht. En als ze je in de gevangenis zetten, wat doe je dan? O, als ik niet kan, dan ga ik niet. Meneer Dutour probeert nog een laatste intimidatie. Laat de commissaris weten dat hij dat meisje komt halen om haar in de gevangenis te laten overnachten. Maï barst plotseling in snikken uit. Al 2 uur op haar benen staande naast Bernadette, die ook staat, wankelt ze. De procureur merkt het. Er zijn stoelen, u kunt gaan zitten. In zijn stem klinkt de neerbuigendheid door en de laatdunkendheid die de procureur in zijn rapport straks tot uitdrukking zal brengen. Bernadette voelt de nuances aan. Voordat ze erover kan nadenken, hoort ze zichzelf zeggen: nee, de stoel zou maar vuil worden. En terwijl Louise zich laat vallen op de door mevrouw Dutour bijgeschoven stoel, gaat zij als een kleermaker op de grond zitten. Er klinken slagen op de luiken. Sajou en zijn vrienden, die alle tijd gehad hebben om een behoorlijk glas te drinken in het café van neef Sajou, vlak daartegenover, beginnen van zich te laten horen. De procureur beeft. Zijn hand kan het gat van de inktpot niet meer vinden. Met een laatste intimidatie, om zijn gezicht te redden, worden de 2 vrouwen uitgelaten. Het verhoor is geen succes geweest. De procureur heeft de opgewonden aantekeningen ervan later vernietigd. Men neemt Bernadette en haar moeder mee om een laatste glas te drinken in café Sajou. Het is tegen 9 als Bernadette thuiskomt in het cachot. Dominiquette Cazenave ziet haar binnenkomen. En? Heb je opgebiecht? Ja, ik heb de waarheid gezegd. Zij vertellen leugens. Zij slaagt er niet in de veinzerijen en al die tegenspraak van deze heren te begrijpen. Zij vraagt: wanneer men niet goed kan schrijven, zet men dan kruisen? Meneer de procureur zette de hele tijd kruisen. Doorhalingen. Zij lacht. Je bent me toch een kind, zegt haar moeder. Het verhaal van Bernadette neemt bij de bevolking van Lourdes fantastische proporties aan. Het beven van de procureur wordt een Sint-Vistusdans. Zijn doorhalingen grote kruisen die hij gedwongen bleek op zijn papier te zetten. En de kaarsen, zo verzekert men weldra in de stad, zijn die avond in heel het huis vanzelf aangegaan. Bernadette heeft overigens niets van doen met die mythologie. Beste luisteraars van Radio Maria, hier eindigen we voor vandaag het voorlezen uit het boek Het leven van Bernadette Soubirous, geschreven door René Laurentin. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.